Welkom bij Overgewicht TV. Vandaag met de podcast die we maken op het Nationaal Obesitas Congres. Daar zul je ook wel wat van horen op de achtergrond. Vandaag gaan we praten met ervaringsdeskundigen en deskundigen als het gaat over obesitas en overgewicht. Vandaag ben jij ook bij ons hier, Gijs Goossens. Fijn dat je er bent.
Ja, leuk.
Je bent hoogleraar. Nou, ik moet het even heel voorzichtig zeggen. Cardiometabolisme. En dan ook nog fysiologie. Cardiometabole fysiologie.
Dat is een hele mond vol.
Ja, aan de Universiteit Maastricht. En heel graag wil ik met jou praten over hoe het kan dat je door obesitas verschillende ziektes kunt ontwikkelen. En ook dat we ook heel erg verschillen als mensen onderling. En dus ook misschien wel dat de aanpak voor de een wel werkt en voor de ander niet.
Ja, precies.
Fijn dat je tijd wil maken. Eerst maar eens eventjes naar cardiometabole fysiologie. Wat is dat?
Ja, ik zeg al een hele mond vol. Hè. Het is het vakgebied waar we ons mee bezighouden, waar we onderzoek naar doen, omvat eigenlijk de factoren die betrokken zijn bij het ontstaan van obesitas, maar vooral ook eigenlijk welke factoren en processen zijn betrokken bij het ontstaan van complicaties die we vaak zien bij mensen met obesitas. Hè. Chronische ziekten zoals bijvoorbeeld hart- en vaatziekten en type 2 diabetes. Waarom we dat willen begrijpen is natuurlijk ook dat we vervolgens betere interventies kunnen ontwikkelen. Preventie, maar ook behandeling voor mensen die bijvoorbeeld al obesitas hebben en bepaalde complicaties.
Om dan meteen maar met de deur in huis te vallen. Hoe kan het nou dat je als je obesitas hebt ook andere ziektes kunt ontwikkelen?
Ja, bij obesitas wordt natuurlijk gekenmerkt door een overtollige hoeveelheid vetweefsel. Hè. En dat vetweefsel dat kan, als het in omvang toeneemt, ook minder goed gaan functioneren. Dus wat we eigenlijk zien is dat het vetweefsel dus minder goed gaat werken. Een van de belangrijke functies van ons vet is dat we de voedingsvetten die we binnenkrijgen, verschillende keren per dag bij de meeste mensen, dat we die eigenlijk opslaan in het vetweefsel. En daarmee voorkomen we dat die vetten elders worden opgeslagen, in plekken die daar eigenlijk niet voor bedoeld zijn. En de vetcellen bij mensen met obesitas zijn vaak vergroot. En omdat ze al zoveel vet hebben opgeslagen, is het vaak direct na een maaltijd moeilijker om nog meer vetten op te slaan. Met als gevolg dat vetten in hogere hoeveelheden en ook voor langere perioden van tijd in de bloedbaan aanwezig blijven. En als die vetten zich bijvoorbeeld gaan ophopen in de lever, in de spieren, nou, dan kan dit leiden tot verstoring in de stofwisseling. Hè? Insulineresistentie noemen we dat. En dat is ook een hele belangrijke risicofactor voor zowel hart- en vaatziekten, maar ook uiteraard voor type 2 diabetes.
Maar nou is het zo dat of je die ziekte krijgt, want niet iedereen met obesitas krijgt ook allemaal diabetes bijvoorbeeld. Dat verschilt per persoon. En hoe komt dat nou?
Ja, dat is niet 1, 2, 3 te beantwoorden. Hè, maar we weten wel dat die functie van ons vetweefsel daar echt een hele belangrijke rol bij speelt. Hè. Dus kun je die vetten nog wel goed opslaan? Want sommige mensen met obesitas hebben bijvoorbeeld vetweefsel dat nog wat meer kan uitbreiden. Hè, dat je je buffercapaciteit kunt vergroten en toch die vetten goed kunt opslaan. Dus dat is niet bij iedereen hetzelfde.
En hoe kan dat dan dat het bij de een wel zo is en bij de ander juist niet, waardoor het in die bloedbaan blijft?
Ja, nou dat is dus iets wat we heel graag willen onderzoeken. Dat begrijpen we nog niet helemaal. Daar lijkt een soort van persoonlijke threshold te zijn. Hè. Waarom dat bij de een een drempel, waarom dat bij de een wel of niet kan. Maar dat is ook slechts één van de factoren. Hè. Want om even op de vraag terug te komen, we weten dat heel veel andere factoren ook een rol spelen. Hè. Bijvoorbeeld beweeggedrag. Zijn er mensen met obesitas die bijvoorbeeld heel erg lichamelijk actief zijn? Nou ja, dan is de kans dat je bepaalde chronische ziekten ontwikkelt ook wat lager. Dus er zijn heel veel andere factoren dan de biologische factoren alleen, waar ik het net over had, die daarbij een rol kunnen spelen.
Ja, jij onderzoekt dat en jullie onderzoeken ook wat er dan gebeurt in het vet, maar ook in het hart en in de spieren, begreep ik?
Ja, we weten dus, we willen ook goed begrijpen van, nou ja, als dat vetweefsel bijvoorbeeld niet goed functioneert en er gaan meer vetten hè, naar bijvoorbeeld de skeletspieren, hè, de spieren die we gebruiken om te bewegen. Ja, waarom leidt dat daar dan tot problemen? Dus wij kijken ook inderdaad bijvoorbeeld in de spieren van hoe komt dat nou dat een teveel aan vetten en vooral verzadigde vetten weten we, dat bijvoorbeeld leidt tot insulineresistentie. Dus daar hebben we ook heel veel onderzoek naar gedaan en ja, dat weten we nu ook veel beter hoe dat werkt. Hè. Dus dat teveel verzadigde vetten in de spieren, want ook in de spieren hebben we een beetje vet, dat direct de werking van insuline daar kan verslechteren. slechtere. En daardoor neem je dus bijvoorbeeld minder suiker, glucose, vanuit de bloedbaan op in de spieren. En ja, dat is een van de factoren dat bijdraagt aan het ontstaan van type 2 diabetes.
En wordt het daardoor ook moeilijker om te bewegen eigenlijk? Want glucose klinkt als energie dat je nodig hebt om lekker te gaan sporten.
Dat staat eigenlijk los van of mensen wel of niet goed kunnen bewegen. We weten wel bijvoorbeeld als je veel beweegt, lichamelijk actief bent, vooral als je een goede conditie hebt, dat je ook beter in staat bent om de vetten die dan in die spier terechtkomen, om die dan ook te verbranden. Dus dat je dat noemen we een hoge turnover, hè, even naar het Nederlands, dus dat je snel vetten opslaat, maar ook weer kunt afbreken. Dat is bijvoorbeeld een interessant gegeven bij topatleten. Mm-hmm. Die hebben heel veel vet in de spier. Het zijn heel insulinegevoelig, heel metabool gezond. En dat komt omdat ze die vetten juist heel veel gebruiken, hè, wanneer ze actief zijn. En daarna kunnen die vetten zich ook weer een beetje stapelen. Dus vet in de spier is niet per definitie gezond, als je het maar goed gebruikt.
Okay.
En het is ook de type vetten. Dus de verzadigde vetten in de spier, ja, die leiden tot problemen daar.
En dus als je verzadigde vetten eet, dan is dat slecht voor je spieren. En onverzadigd maakt dan niet zo uit?
Om even dan een stellige uitspraak te hebben, daar lijkt het wel op, ja. En dat geldt niet alleen voor de spieren, maar bijvoorbeeld als we weer teruggaan naar het vetweefsel, daarvan weten we ook dat inname van meer verzadigde vetten, dat ook leidt tot meer ontstekingsprocessen in het vetweefsel. Terwijl meervoudig onverzadigde vetzuren bijvoorbeeld juist gunstige effecten hebben op die ontstekingsprocessen. Ja. Dus vet is slecht, hè, dat is een te boute uitspraak. Je moet echt kijken naar de kwaliteit van de vetten. Verzadigd, onverzadigd. En wat doet dat dan? En dat proberen we te begrijpen.
En als ik jou hoor, dan is een deel dus een soort van aanleg eigenlijk. Hè? Of je nog ruimte hebt in je vetcellen om te groeien, om het zo maar te zeggen. En het dus veilig te kunnen opslaan, waardoor het niet in je bloedbaan komt. En een deel lijkt ook wel een beetje een soort van aangeleerd gedrag. Dat je als je bijvoorbeeld heel veel beweegt, ook al heb je overgewicht, dan ben je alsnog, kun je toch nog wel gezond zijn. Klopt dat?
Ja, als je overgewicht hebt en veel beweegt, kun je nog gezond zijn. Dat klopt. Dan heb je het eigenlijk meteen over een uitspraak die ik wel vaker doe. Hè. De buitenkant zegt niet altijd alles. Hè. Of een hoog BMI zegt niet altijd alles. En daarom is ook die aanpak op maat, waar je al even in het begin van ons gesprek naar refereerde, van belang. Dezelfde aanpak bij iemand met een BMI, laten we zeggen, van tussen de 30 en 35, ja, is niet altijd de meest optimale aanpak. Omdat je echt moet kijken van wat zijn nou de onderliggende factoren die een rol spelen waarom iemand bijvoorbeeld bepaalde complicaties heeft, bepaalde klachten heeft. Het gaat verder dan het risico op hart- en vaatziekten en diabetes, maar je kunt ook denken aan leverziekte enzovoort enzovoort.
Ja, want jij hebt echt een plaatje, dat hebben we nu niet bij ons, kunnen we niet laten zien, maar een plaatje waarin je zegt, daar staan een aantal mensen met meer gewicht en een paar met die wat dunner zijn, zeg maar, of normaal gewicht, hoe je het ook wil noemen. En die zijn niet per definitie gezond, die zogenaamd dunne of normale mensen. Hè? Dat zeg je eigenlijk.
Ja, dat zeg ik eigenlijk. Dus aan de buitenkant kun je niet iets zeggen over iemands metabole gezondheid. Om nog wel even te benadrukken dat op het niveau van een bevolking of een populatie is BMI bijvoorbeeld best wel een goede maat. Hè? Dat zegt iets over de gezondheid of ongezondheid van een hoger BMI gemiddeld. Hè? Een ongezondere bevolking. Maar op het niveau van een persoon, een individu, ja, werkt dat niet zo. En wat aardig is om, dat zien we ook uit grote onderzoeken, dat de vetverdeling juist veel belangrijker is. Dus heb je relatief veel buikvet, ja, dat brengt gezondheidsrisico's met zich mee.
Omdat daar je organen onder zitten, toch?
Ook omdat ons onderhuidse vetweefsel en ook ons buikvet, dat fungeert juist als dat buffersysteem. Dus werkt het, dat is mijn, hoe ik het zie, werkt dat onderhuids vetweefsel niet goed, kun je daar die vetten niet in opslaan. Dan gaan ze naar, ik zei al, andere organen, maar ook bijvoorbeeld naar het viscerale vet, het vet rondom de organen. Mm-hmm. Dus het is heel belangrijk om dat ook in kaart te brengen. En een interessant gegeven is dat zelfs iemand met een gezond BMI, laten we zeggen een BMI van 24, maar met relatief veel buikvet, hè, dus een hoge, wat we in het Engels zeggen, waist-to-hip ratio, een taille-heup verhouding.
Ja,
of een klein bierbuikje, maar toch een gezond BMI. Dat zo iemand bijvoorbeeld een hoger risico heeft op een hartinfarct of op type 2 diabetes, dan iemand met een BMI van, laten we zeggen, 31, die eigenlijk relatief weinig buikvet heeft. Dus die het meer opslaat in het onderlichaam.
Ik vind het wel interessant, want ik zie vandaag ook op dit congres allerlei meetapparatuur staan om je samenstelling van je lijf eigenlijk te meten. Hè? Is dat dan ook iets waar jullie de hele tijd mee bezig zijn?
De metingen waar je op doelt hebben denk ik betrekking op
samenstelling vet, spieren,
vet
dat
en
soort dingen.
Spieren, dat is al veel inzichtelijker dan alleen het BMI. Ja, dat BMI zegt iets over je gewicht in verhouding tot je lengte, maar dat zegt niks over de lichaamssamenstelling. Ja. Ik wil een stapje verder gaan. Je kunt weten hoeveel vetweefsel iemand heeft, maar het is nog belangrijker dus om te kijken waar dat vet is opgeslagen. Het bovenlichaam of het onderlichaam.
Ja.
Dus wat helpt is om ook al die tailleomtrek te meten bijvoorbeeld. Als we het even hebben over wat kun je doen in de praktijk. Want dat geeft al een vele betere indicatie over iemands metabole gezondheid.
Ja, het klinkt ook alsof het inderdaad een enorm individuele exercitie is om te kijken wat werkt voor jou en wat werkt voor iemand anders. Nu zeggen sommige mensen wel eens, ja, we hebben allemaal zware botten in de familie. Hè, dus het zit een beetje, het is erfelijk, weet je wel. Mijn vader had al overgewicht, mijn moeder was ook aan de zware kant. Tantes, nou noem het maar op. Is dat dan genetisch of weet je wel hoe...
Ja, nou we weten dat een deel van de mensen met obesitas, daar is een bepaalde erfelijke aanleg. Hè? Maar wat veel belangrijker is, dat weten we ook echt uit onderzoek, zijn de omgevingsfactoren. Hè? Dus je kunt een bepaalde aanleg hebben, maar al die omgevingsfactoren bepalen of een bepaalde erfelijke aanleg ook tot uiting komt. Als het in de familie zit, hè, dat wil niet zeggen dat dat altijd komt door de genetische aanleg.
Okay.
Het kan ook te maken hebben natuurlijk met de leefgewoonte in een familie.
Ja.
En nou niet om weer de stigmatiserende opmerking te maken van het is altijd het ongezonde eten.
Ja, ja. Hè,
maar we moeten dat ook niet ontkennen dat bij een deel van de mensen met obesitas natuurlijk ook een ongezonde leefstijl wel degelijk een rol speelt. En dat kan ook zijn ongezonde voedingsgewoonten, maar ook veel breder dan dat. Dus als iets vaker voorkomt in de familie, ja, het kan erfelijk bepaald zijn, maar zeker ook omgevingsfactoren spelen daarbij een rol.
Jullie onderzoeken ook fenotypen. Wat is dat?
Ja, genotype is erfelijke aanleg. Hè. Fenotype is hoe komt iets tot uiting in hoe je eruit ziet bijvoorbeeld. Hè. En als we het hebben over, dat noemen we dan ons metabool fenotype, betekent eigenlijk hoe ziet je stofwisseling eruit. Dus dan kijken we eigenlijk naar de binnenkant van de mens. En ja, daarbij kunnen we eigenlijk ook, je kunt meerdere fenotypen ontdekken. Wij richten ons ook op bijvoorbeeld, om een voorbeeld daarvan te noemen, mensen die insulineresistentie bijvoorbeeld meer in de spieren ontwikkelen of mensen die insulineresistentie meer in de lever ontwikkelen. Het zijn verschillende organen, die spelen alle twee een hele belangrijke rol bij. Bijvoorbeeld het ontstaan van diabetes. Maar wij willen kijken van, hebben nou bepaalde interventies bijvoorbeeld een beter effect bij mensen met een bepaald metabool fenotype in plaats van die aanpak die we voor iedereen hetzelfde houden, kunnen we al iets meer optimaliseren door te kijken van, wat is je uitgangssituatie? En als we dat weten, kunnen we dan voorspellen welke interventie voor jou misschien het meest optimale resultaat
heeft. En is dat dan ook aanleg, welk fenotype stofwisseling je hebt?
Dat weten we nog niet. Ik denk eerlijk gezegd, dat is even speculeren, maar dat ook allerlei andere factoren, ook leefstijl, daarbij bijvoorbeeld een belangrijke rol speelt. Misschien kun je er iets bij voorstellen. Stel, je bent lichamelijk heel erg actief. He, dat is heel goed voor je spieren. We weten dat mensen die meer actief zijn ook een betere insulinegevoeligheid hebben van de spieren. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat mensen die juist insulineresistentie meer in de spier ontwikkelen, ja, wellicht ook wat minder lichamelijk actief zijn. Of misschien ook bepaalde eetgewoonten hebben, waardoor je eerder insulineresistentie in een bepaald orgaan ontwikkelt.
Dus er zit ook een soort uitwisseling in tussen wat je misschien al hebt meegekregen van moeder natuur en hoe je zelf omgaat met je leven, zeg maar.
Ja, voeding, beweging, daar weten we gewoon dat dat wel echt een hele belangrijke rol speelt als we het hebben over onze stofwisseling. Ja.
Kun je nou erachter komen wat voor fenotype je bent? Moet je nou allerlei enge sneders maken? Of
ja,
hoe doe je dat?
Nou ja, wij doen veel, wat we dan noemen, invasief onderzoek ook bij ons in Maastricht, het Universitair Medisch
dus
Centrum.
Dus echt openmaken?
Nou, we kunnen met bloedafnames al
gelukkig.
Heel veel.
Ik was al een beetje bang.
We hoeven niet meteen te snijden. Ja. Maar dat zijn soms langdurige metingen, dat mensen een hele dag bij ons in het laboratorium zijn. Dat is natuurlijk niet te doen voor de Nederlandse bevolking.
Nee.
Dus we proberen dat wat te vereenvoudigen. En dan hebben we bijvoorbeeld een suikerwatertestje. Hè, dat noemen we een OGTT, orale glucose tolerantietest. Waarbij mensen, we nemen wat bloed af voordat mensen een suikerwaterdrankje drinken. En op verschillende tijdstippen na inname van dat suikerdrankje. Dan kunnen we naar de suiker, de glucose kijken en ook de insuline. En daarbij kunnen we eigenlijk een klassificatie maken van, zijn mensen nou wat meer spier of wat meer leverinsuline resistent?
Hoe kan je dat dan meten? Hoe weet je dat dan? Met datzelfde bloed?
Ja, dus in het bloed kijk je eigenlijk naar bijvoorbeeld de eerste 30 minuten na inname van dat drankje. Hoe hoog zijn dan je glucose en je insuline? Bij mensen met leverinsuline resistentie weten we dat die waardes dan juist heel erg hoog zijn. Terwijl bij mensen die iets meer gekenmerkt worden door spierinsuline resistentie, daar kijken we eigenlijk naar de piek in glucose en hoe snel daalt die ook weer. En als die suikerspiegel heel lang erg hoog blijft, ja, dan is er toch meer sprake van spierinsulineresistentie. En dan kun je je afvragen van, ja en dan?
Want we hebben het over zeggen, die, moet je dan gaan, is dan de remedie bewegen als het in je spieren zo zit? Of is de remedie in je lever, ik weet niet wat je wat andere remedie
is? Daar willen we ook nog heel veel onderzoek naar doen. Wat we al wel hebben gedaan, en dat is een onderzoek wat vorig jaar is gepubliceerd in een heel mooi tijdschrift, als proof of concept, hè, van precision nutrition, zo'n Engelse term. Hè, een voedingsaanpak op maat, zou je kunnen zeggen. Waarbij we, om even kort de belangrijkste bevinding van dat onderzoek misschien toe te lichten, daarbij vonden we bijvoorbeeld dat mensen die meer insulineresistent waren in de spieren, dat die bijvoorbeeld meer baat hadden bij een dieet wat laag was in vet, wat hoger in eiwit en ook veel vezels bevatte. Terwijl bijvoorbeeld mensen met insulineresistentie juist meer in de lever, die hadden juist het meeste baat bij een dieet wat heel veel enkelvoudig onverzadigde vetzuren bevatte. Dus beide diëten waren goed voor beide fenotypes, maar we konden de verbetering in gezondheid, en dan heb ik het over een verbetering van je insulinegevoeligheid, van je ontstekingswaarde in het bloed, van je vetten in je bloed, konden we zelfs nog verder verbeteren wanneer we eigenlijk het dieet toespitsten op het metabool fenotype. In dit geval ben je dan insulineresistent meer in je lever of meer in je spieren. Dat is een voorbeeld.
En val je dan veel meer af? Of wat is dan het resultaat? Je zegt het is positief, maar wat...
Ja, en we hebben in dat onderzoek, om daar even dan op verder te gaan, daar wilden we juist dat mensen niet gingen afvallen. Dus we wilden kijken, stel als we mensen gewicht stabiel zouden houden, kunnen we dan toch die verbetering in gezondheid bereiken met gezonde voeding. En de diëten, de voedingspatronen die wij in dat onderzoek hebben gebruikt, is belangrijk om te zeggen, die vielen beide binnen de richtlijnen gezonde voeding, zoals we die in Nederland kennen.
Oh ja, dus eigenlijk ook weer terug naar jouw plaatjes. Hè? Dus misschien heb je overgewicht, maar dan kan je alsnog gezond zijn of gezond blijven door je voeding aan te passen.
Ja, mede. En daarbij wil ik wel het punt maken, we weten dat gewichtsafname...
Ja, is altijd goed. Hè?
Dat is een heel effectief mechanisme om gezondheidswinst te bereiken.
Maar voor sommigen is natuurlijk al een worsteling om op gewicht te blijven. En dan zou je dus winst kunnen halen met weten, ja, wat voor fenotype heb ik eigenlijk?
Met voeding kun je al veel bereiken. En ook zonder dat je dat direct op de weegschaal ziet.
Kan je het ook verkeerd doen dan? Dat stel dat je zelf...
Het mooie van dat onderzoek wat ik net heb toegelicht, is dat die voedingspatronen pasten binnen de richtlijn gezonde voeding. Dus zolang je de schijf van 5 volgt, binnen de richtlijnen zou eten, dan doe je het eigenlijk nooit fout natuurlijk.
Ook al ben je dus een ander fenotype en zou je eigenlijk een ander dieet moeten doen?
Dan moet ik het nuanceren. Het is niet dat het beide diëten hadden gunstige effecten.
Mm-hmm, omdat alleen het gezond was?
Alleen je kunt het zelfs nog verder optimaliseren als je het zou toepassen, dat dieet voor mijn fenotype. Maar zelfs al zou je beide diëten, dat zagen we ook in ons onderzoek, dat was het mooie, dus dat blijkt ook van gezond eten, leidt tot...
Dus het kan niet misgaan omdat je nou net dat verkeerde fenotype was.
Alleen misschien kun je zelfs nog meer gezondheidswinst behalen.
Ja. Jij vertelt over allerlei verschillende onderzoeken. Je zei al een beetje, dat kunnen we natuurlijk niet voor elk individu doen. Dus wat is nou de toekomst eigenlijk van wat jij nu aan het onderzoeken bent?
Ja, ik denk een beter begrip in onderliggende mechanismen. Dat is wel ontzettend belangrijk om die volgende stap natuurlijk te zetten. Hè? En nu hebben we het nog over laboratoriumtesten en mensen moeten bloedafnames. Je kunt dat misschien ook straks wat meer naar de praktijk brengen. Denk aan wat nu al gebeurt met bepaalde wearables. Hè? Je kunt je glucose met smartwatch dingen of met je glucosespiegel
even meten.
Je mobiele telefoon daarnaast houden. Dus ik denk in de toekomst En die trend is nu natuurlijk ook al gaande, dat mensen steeds meer willen weten over hun eigen gezondheid, dat we dat ook steeds makkelijker in kaart kunnen brengen. Het is nu misschien nog een stapje te ver om, wat ik net beschrijf, direct toe te passen, hè, binnen de Nederlandse bevolking en breder. Maar we maken daar wel, denk ik, belangrijke stappen in het beter begrip van onderliggende mechanismen, waardoor we ook misschien bepaalde interventies zouden kunnen optimaliseren.
Ja, maakt het ook alweer heel lastig, vind ik, als ik jou hoor en jouw onderzoeksgebied, omdat het wel heel specifiek voor een persoon wordt, wat je dan eigenlijk wel kunt doen. Gaan we dan de GLIE schrappen, de gecombineerde leefstijlinterventie? Want ja, we weten toch niet precies of dat nou werkzaam is voor die ene persoon.
Ja, het is een belangrijk punt. Je noemt van een persoon een aanpak op maat. Ik denk dat we zeker toe kunnen naar een subgroep gebaseerde aanpak. Je hebt misschien een groep mensen, op een gegeven moment kunnen we idealiter bepaalde karakteristieken van een persoon clusteren, waardoor je denkt van we hoeven niet bij iedere persoon alles te meten, maar als we bepaalde dingetjes wel meten, dan weten we dat iemand in een bepaalde subgroep
zit,
waarvan we weten dat die groep misschien meer baat heeft bij deze of deze interventie.
Ja.
En ja, ik wil zeggen, je noemt de GLIE, de gecombineerde leefstijlinterventie. Ik wil wel de opmerking maken, we weten sowieso natuurlijk dat meer bewegen gezondheidsvoordelen heeft.
Ja.
Hè? En ook als je dat niet ziet op de weegschaal. Dus die aanpak, die is altijd goed. Maar het helpt ook, denk ik, een stukje begrip bij mensen die heel veel pogingen ondernemen. Of er nou is een bepaald voedingspatroon volgen, meer bewegen. Dat bij de ene persoon zie je nu eenmaal dat betere effecten heeft dan bij de ander. En dat kan natuurlijk ontzettend frustrerend zijn, dat je denkt, ik ben toch gezond bezig, maar mijn cholesterol daalt niet, of mijn bloeddruk daalt maar een beetje, of die glucosewaardes blijven maar hoog. Dus ook met het voorbeeld wat ik net noemde, dat onderzoek dat we doen, dat helpt ook, denk ik, een stukje begrip bij, waardoor misschien niet iedereen altijd evenveel effect ziet direct bij bepaalde interventies.
Dus eigenlijk zou je naar een soort van een algemene aanpak met specifiek voor een persoon geënt op die bepaalde individuele kenmerken.
Ja, om nog meer positieve effecten te zien van een bepaalde interventie. Ja.
Nou ben je al een tijdje gegrepen door dit onderwerp. Stel, we zoeven naar voren in de tijd en we zitten nu in 2034 in plaats van 2024, of voor mijn part in 2050. Waar zijn we aangeland dan als het gaat over het behandelen van mensen met obesitas?
Ja, ik denk, en dan binnen onze eigen onderzoek, maar ook breder, ik denk dat we veel beter gaan begrijpen van wat nou wel werkt en wat nou niet werkt. En als ik het even buiten mijn onderzoeksgebied plaats, en die trend zien we nu ook gelukkig gaande, dat er veel meer begrip komt voor obesitas. Ik denk dat we zijn heel goed bezig, denk ik, met nieuwe richtlijnen voor de aanpak van overgewicht en obesitas. Preventie, daar moeten we nog een hele slag maken, denk ik, maar ik ben positief ingesteld. Mm. Ik zie daar wel belangrijke veranderingen gebeuren. We moeten ook, denk ik, nog een slag maken met de eerste lijn. Hè? Hoe verwijzen we nou door? In ziekenhuizen hebben we natuurlijk al een mooie ontwikkeling van de zorgloketten. En ik denk met alle stukjes onderzoek die we doen binnen Nederland, binnen de verschillende universitaire medische centra, dat we daar wel aan bij kunnen dragen om bepaalde programma's, leefstijlinterventies en dergelijke nog verder te kunnen optimaliseren.
Ja. Ja. En wat heb jij dan gevonden? Wat zou je het liefst willen vinden waardoor je denkt, nu hebben we inderdaad het panacee, het wondermiddel in handen?
Ja, nou, het wondermiddel denken veel mensen misschien meteen aan medicatie. Hè? Maar kijk, we willen gewoon beter begrijpen hoe leefstijlinterventies werken. Dat we eigenlijk aan de voorkant kunnen zeggen, beste meneer, beste mevrouw, bewegen is goed, gezonde voeding is goed, maar leg hier iets meer de nadruk op dan op het andere. Ik denk dat dat al een hele mooie stap is. En als we het hebben over wondermiddelen of mensen denken aan medicatie, wat ik denk dat ook heel belangrijk is de komende 10 jaar... is dat we beter begrijpen hoe met bepaalde medicijnen werken, gewichtsverlagende medicatie. Ik denk dat het goed is dat er is. We moeten dat zeker niet te snel inzetten, is mijn mening. Hè. Altijd echt eerst ook met een goede leefstijlinterventie. Tenzij iemand al zo'n hoog BMI heeft dat je denkt, met leefstijl bereik je veel. Maar dan mogen we ook, denk ik, wat eerder misschien medicatie inzetten. Maar wat doet dat nou precies in de verschillende organen? Want dat helpt ook bij het beter begrijpen waarom ook medicatie niet bij iedereen even goed werkt. Dus ik denk dat dat ook belangrijk is om daar nog meer onderzoek naar te doen.
Meer meten, makkelijker kunnen meten, is denk ik ook wel een wens die bij jou bestaat voor een meer individuele aanpak. Gijs, ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek en alle informatie die ik nog even moet laten bezinken. Want het is best een boel. Ja, precies.
Complex. Ja.
En ik hoop dat jij ook een fijne dag hebt hier op het congres.
Zeker. Mooi programma, dus we gaan ervan genieten. En bedankt voor dit leuke gesprek.
Dankjewel.